Wij waren onderweg naar Haran in Paddan Aram, de vlakte van Syrië was dat, in Genesis, waar het nog was. In Genesis, waar het nog was, 28. Jacobs reis naar Mesopotamië, want zo heet het dan ook nog, eventueel. En dat was dus nadat de eerstgeboortezegen officieel plechtig was doorgegeven door Isaac aan Jacob. Want in het geloof, door het geloof, heeft Isaac zijn zonen gezegend, staat er dan in het Nieuwe Testament. Zonder dat daar melding gemaakt wordt in Hebreeën 11... van de toch wat ingewikkelde situatie waaronder dat gebeurde. Maar dat even terzijde. Het gebeurde in ieder geval. Daarna was het eerst Rebecca en uiteindelijk Isaac zelf die tegen Jacob zei: maak u op, ga naar Paddan Aram, ten huize van Betuel, de vader uw moeder, en neem u vandaar een vrouw van de dochter van Laban, uw moeders broeder. Snel leest het zo voorbij, maar dat betekent dus dat hij zou moeten trouwen met een nichtje daar. Uit de bekende, bij ons langzamerhand, bekendere andere tak van de familie, eigenlijk, we lezen natuurlijk niet voor het eerst, maar het is volledig volgens de verwachting, denk ik altijd, achteraf. Dat is natuurlijk makkelijk praten en dat mag ik zo niet doen. Maar toch denk ik dat dan als ik dat lees. Natuurlijk gaat het dan zo. Dat gedoe was er al met Isaac. Met precies hetzelfde. Ook naar dezelfde andere tak van de familie. En nu is het de beurt aan Jacob. En over die vrouwen van Esau waren wij toch al niet zo te spreken. Althans, zijn moeder was er niet over te spreken. En dat wisten we eigenlijk ook wel. Maar toen maar. Zo ging Jacob dus heen. Niet maar omdat er zijn moeder het gezegd had, die trouwens vol intriges zat, blijkbaar. Maar ook omdat vader Isaac het gezegd had. En dat is doorslaggevend, want het heeft van doen met het doorgeven van het eerstgeboorterecht, van de beloften die God nou eenmaal gedaan had. En die vererfd worden, uitdrukkelijk, vele malen en door vele generaties heen. Als ik dan thuis zit, dan denk ik, waar moet ik over spreken? En dan denk ik, och, laat ik maar eens even kijken in mijn aantekeningen. Dus ja, dan neem ik zo'n briefje mee, waar ik echt niet op ga kijken vanavond, hoor. Tenzij u dat wil, over die beloften die gedaan zijn en die hier doorgegeven worden. Dan heb ik maar zo, 1, 2, 3, 4, 5 A4'tjes, 5, 6 A4'tjes. Met schriftplaatsen waarin staat wat er beloofd wordt en dat het doorgegeven wordt en waar het allemaal staat. En hoe vaak aan Abraham, nou het begint bij Adam natuurlijk. En dan bij Noach en dan bij Abraham en dan Isaac, vele malen, en dan Jacob. En daarnaast heb je dan ook nog, die staat er niet eens tussen geloof ik, wordt het herhaald aan Rebecca enzovoorts. En dat is niet niks, dat is niet maar, oh ja natuurlijk, dat ene ding, dat eerstgeboorterecht wordt doorgegeven. Er hangt een heleboel aan met betrekking tot dit land en ik zal het aan uw zaad geven en gij zult worden tot een verzameling van volkeren waar we vorige keer over gelezen hebben en koninkrijken en wat het allemaal maar was. Nou ja. Daar gaat het dus over. En zoals het vaak gaat met één erfenis, want dit is een erfenis, die is soms wel eens conditioneel. Daar worden heel wat films over gemaakt en boeken over geschreven. U weet wel, die rijke oom is dood. U weet wel, die rijke oom in Amerika, zal ik maar zeggen, is dood. En dan moet de hele familie opkomen draven vanwege de erfenis. En dan kunnen ze wel de erfenis krijgen, maar dan moeten ze eerst zus of ze moeten eerst zo. En dan moeten ze wel, als een jongetje is, moet hij wel met een vrouw getrouwd zijn eerst. Dus dat is een leuk onderwerp voor een film, zal ik maar zeggen. Weet je veel wat ze allemaal moeten doen? En anders gaat het niet door. Weet u nog, dat zijn klassieke thema's uit de literatuur. over erfenissen. En wie hem krijgt en waarom niet. Nou ja, dat is dus hier ook aan de orde. Maar het is een oud Bijbels gegeven, eigenlijk. Niet andersom, dat u niet denkt dat de Bijbel het gepikt heeft ergens vandaan. Het is het oude gegeven van wie is de erfgenaam van Adam, wie is de drager van de beloften en de verantwoordelijkheden natuurlijk van Adam enzovoorts. En waaruit bestaan die dingen? En dat wordt dan zo ontwikkeld met allerlei complicaties die ons het een en ander vertellen feitelijk over wat later nog zou gebeuren. Moest gebeuren. Kortom, die geschiedenissen zijn in hoge mate profetisch. Toen maar. Overigens, voor de goede orde, er zijn er ook die zeggen het is alleen maar overdrachtelijk. Het is nooit echt gebeurd. Zelfs iemand als Weinreb beweerde dat Abraham nooit echt geleefd had enzovoort. Ja, en dan zeggen ze, nee, je moet het overdrachtelijk zien of profetisch of weet ik veel wat. En dan ben ik altijd geneigd te zeggen, oké, vertel me dan maar wat het dan profetisch dan inhoudt. Laten we dat dan maar doen. En dan weten ze het niet. Nooit. Echt niet. Dus flauwekul. Andersom heb je dat ook, hè, dat men zegt, de boek Openbaring is vol van Joodse symboliek. Welke Joodse symboliek dan? Vertel mij dat dan eens. En is er dan een Jood die het ons komt uitleggen? Echt niet. Gewoon flauwekul. Het is gewoon Bijbels. Het zijn Bijbelse beelden. Het is Bijbelse symboliek. Er is niks Joods aan. Nou ja. Ik moet het gewoon weer loslaten. Maar profetisch is het wel. Jacob dan, want we waren al een eind verder. Wij waren al in Bethel, hè, eigenlijk. Jacob dan toog uit van Beersheba en ging naar Haran. Beersheba is het uiterste zuiden. Beersheba, dat was Vestien, was ook die bron die weer opgegraven was, zal ik maar zeggen. Die een uitbeelding is van Gods beloften. En u weet hoe het verhaal was. We raken onderweg de bronnen kwijt. En die moeten, of ze worden gestolen door de Palestijnen, door de Filistijnen. De bronnen gingen naar de Filistijnen, zal ik maar zeggen. En dan moesten ze weer teruggevonden worden of opgegraven. En Beersheba was daar één van. Maar vandaar toog Jacob dan op. Begint dus toch bij een bron. Maar hij ging naar het noorden. Richting Haran, Syrië. En hij geraakte op een plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergegaan. Daar hebben we ook even bij stilgestaan, omdat de tekst dat ook doet. Want ja, overnachten doe je gewoonlijk als de zon ondergaat. Of als de zon ondergaat ga je overnachten. Maar je gaat niet overnachten zoals hier staat waar je overnachtte, want de zon was ondergegaan. Hoezo? Ja, dat begrijpen we wel. Dus de vraag was, waarom staat het erbij? En het antwoord is, omdat we er nu vanavond, welke datum is het, nu vanavond weer eens even bij zouden stilstaan bij die vraag. Waarom staat dat erbij? Omdat het de aanduiding is van het begin van duisternis, profetisch. En de duisternis van deze wereld begint bij het verdwijnen van het licht der wereld. Namelijk verdwijnen van degene die zei, ik ben het licht der wereld. Werkt zolang het dag is, want ik ga heen naar waar ik tevoren was. En de duisternis komt enzovoorts. Heb je dat nog? Men leest het Johannes-evangelie. Dan weet je genoeg om dit te kunnen bevestigen. Maar ik meen dat we vorige keer even Jesaja hebben aangehaald. Jesaja 8 en 9, waar het ook besproken wordt dat de duisternis de volken zou bedekken. Zie? Hoewel dan toch op enige plaats het licht zou opgaan. Dat vind je hier dan ook, want het wordt nacht. Maar op enige wijze gaat er een licht op. Met andere woorden, deze hele context spreekt over de aanvang van nieuwtestamentische tijd. En ook in Calvinistische kring noemde men dat, althans vroeger, de nieuwe bedeling. En dat is dan de onze. Dat is het, ja. En hij droomde. Heb ik dat soms ook. Ik weet nooit wat ik allemaal meeneem soms, hoor. Hij droomde. Nou, die zit er niet bij. Nog niet. Hij droomde. En ik heb u gezegd, ja, als het een droom is, dan in de profetieën, waar ook in de Bijbel, dan gaat het over onze bedeling weer. Je hebt visioenen, je hebt nachtgezichten, je hebt gewoon profetieën, wat het maar is. Maar als het een droom is, en dat staat er dan bij, dan gaat het specifiek over onze dagen. Dat wil zeggen, het is een verwijzing naar wat algemeen in de Bijbel aangeduid wordt als de verborgenheid. En vandaar dan ook dat het begrip droom in de Bijbel... Dat het begrip droom in de Bijbel dikwijls, heel dikwijls, gekoppeld is aan de naam van Jozef. Het zij de naam van Jozef uit Genesis. Het zij de naam van Jozef in het Nieuwe Testament. Dat is soms maar één vers of één zin. Maar daarom is het jammer. Ik dacht dat ik daar ook een lijst van bij me gestoken had. Ja, dan lach je nog wel. Ja, misschien wel. Soms. Of het is een oude preek. Het is een oude preek. Dit is van gisteren. Van gisteren? Eergisteren. Van Jesaja. Nee, ik heb het dan hier niet bij de hand. Maar we hebben de vorige keer ook al even bij stilgestaan. De naam van Jozef uitdrukkelijk is gekoppeld aan onze bedeling. Omdat de naam van Jozef verwijst naar het eerstgeboorterecht van Jozef. En daarmee naar het eerstgeboorterecht van de gemeente. Want de gemeente in onze dagen wordt geacht de erfgenaam te zijn van het eerstgeboorterecht. Binnen Israël en boven Juda. Heb u dat nog? Niet Juda, maar Jozef. Daar gaat het om. Daarom geen koninkrijk in het openbaar in onze dagen, want dat is Juda. Maar wel het eerstgeboorterecht. Jozef. En dat ligt bij ons. Aan de ene kant wordt dat natuurlijk ook weer zinnebeeldig voorgesteld door al die Jozefen in het Nieuwe Testament. Zijn er meer dan je aanvankelijk zou denken. Maar niet alleen die van Nazareth namelijk. Maar het wordt gekoppeld aan de naam van Jozef symbolisch, maar het is ook letterlijk waar, omdat het de zaligheid als zondaar, als zijn domicilie gekregen heeft bij Jozef. Dat wil zeggen, bij de stam van Ephraim zijn de Britannië. U wordt er over een paar weken weer mee geconfronteerd. Ik ben benieuwd wat ze er nog van zeggen bij de kroning van Karel. Charles. Nou ja. Toen maar. Maar vandaar, dromen. Dan heb je de dromen van Nebukadnezar en de dromen van de farao en van Daniel zelf trouwens. Enzovoort. Dus ze hebben altijd van doen met die onderbreking in de voortgang van de openbaring van het koninkrijk in de geschiedenis. En dus hebben van doen met onze dagen. Dat is het. Waarom dat zo is, ja, dat weet ik niet, maar dat blijkt gewoon uit de vergelijking van al die schriftgedeelten. Zie? Droom, eventueel diepe slaap komt dan ook nog voor. Dan ben je zelfs bij Adam, maar ook bij Daniel. Maar hier ook dus, hij droomde. Hij legde zich te slapen, prachtig, te diezelfde plaats. Op zijn hoofd Peluw. En hij droomde en ziet een ladder was gesteld op de aarde. Die heb ik ook al besproken. En u gezegd dat staat in de vertaling ladder. En dat, wat er ook staat, al stond er ook een asterisk, dan wordt het nog een ladder. Want dat weet je uit de context. Je kan het niet missen, het moet een ladder zijn. Maar een trap zou beter geweest zijn. Maar het woord Shalom. Komt van Sela, namelijk de rots, de steen. Petra in het Grieks. Met andere woorden, het was niet een ladder met sporten, maar het was een trap van steen. Dan wel stenen. En dat is ook logisch natuurlijk, want dat past in de gehele context. We gaan het over stenen hebben. Dat was al zo in vers 11. En in vers 12 zijn het stenen. Het is dus een stapel stenen. Was gesteld op de aarde, gewoon een stenen trap. Welker opperste aan de hemel raakte, een hoge trap. En ziet de engelen Gods klommen daarbij op en neder. Hetgeen verbazingwekkend is, omdat engelen gewoonlijk uit de hemel komen. En de stad moeten zijn neder en op. Want daarna zijn ze ook weer verdwenen. En de aardigheid is dat het overeenkomt inderdaad met Johannes 1 vers 52. Waar de Heer het aanhaalt en zegt, dit is wat gij zien zult. Namelijk wat Jacob zag in zijn droom. Zouden de discipelen zien, daar komt het op neer. Maar het is de uitbeelding van de gemeente, van de roeping van de gemeente. Bestaande uit hemelburgers. Want wij zijn burgers van de hemel. De gemeente heeft zijn oorsprong dan toch gewoon op aarde. Maar wordt van de aarde gepromoveerd naar de hemel. Om in de toekomst alsnog met Christus geopenbaard te worden op aarde. Dus dat is op en neer. Dat klopt dus precies. Zie. En daar bovenaan die trap hebben wij begrepen. Ik denk uit de kinderbijbel. Maar zo is te lezen. Ziet, de Heere stond op dezelfde. Op die trap dus, je mag aannemen bovenaan, zoiets. En sprak en zei, en er komt weer de herhaling van Gods beloften. Hij zei, ik ben de Heere, ik ben Jehovah staat er tussen, maar dat begrijpt u. De God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Met andere woorden, wat nu volgt. Wordt niet tot Jacob gezegd op persoonlijke titel. Zo van, och, de Heer belooft hem ook eens wat. Nee, het is inderdaad de erfenis. En vandaar dat we deze dingen ook reeds lazen in de woorden van Isaac in vers 3 van dit hoofdstuk. Een eindje terug dus. En natuurlijk in de zegening die Isaac oorspronkelijk over Jacob uitsprak. Kortom, de Heer is de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop gij ligt te slapen zal ik aan u geven en aan uw zaad. Er staan nog net twee schriftverwijzingen onder naar Genesis. Althans in mijn Bijbel. Maar dat hadden er veel meer kunnen zijn uiteraard. Want dit wordt vele malen herhaald. Ik zal u dit land geven. Aan u en aan uw zaad. En uw zaad zal wezen als het stof der aarde. In omvang, in aantal. Namelijk, gij zult uitbreken. En de toelichting in menigte heb ik u denk ik in het verleden ook al eens uitgelegd. Hè? Het woord is breken. Of het is vrucht dragen, want het is hetzelfde. En de vertalers maken er ervan uitbreken in menigte. Oké, is goed. Gij zult vrucht dragen. Vrucht voortbrengen. In grote aantallen. En er staat er westwaarts en oostwaarts en noordwaarts en zuidwaarts. Kunt u zich voorstellen wat hier staat? Wij denken dan, oh, dat gaat over de Joden. Wat natuurlijk onzin is, want Isaac is geen Jood. Toch? Nou ja, dat Joden misschien afstammen van Isaac, dat zou kunnen. Maar Isaac is geen Jood, Abraham was het ook niet. Jacob ook niet trouwens. Mozes was het niet, Aaron was het niet. Dus ja, dat stamp ik erin. Hè. Ik weet, dat heb je wel eens eerder gehoord, maar ik blijf het doorheen stoppen, dat u dat woord Jood beperkt tot de erfgenamen, zal ik maar zeggen dan, van de tweestammenrijk van Israël. En dat is het dan. De anderen heten niet Joden, hebben ook nooit zo geheten, zijn het ook nooit geweest, zullen het ook nooit zijn, enzovoort. Dat is toch duidelijk, hè? Goed. Nou ja. En voor de rest, mocht het dan eventueel wel slaan op bijvoorbeeld de tienstammen van Israël, dan moet ik u zeggen dat het dan toch wel heel erg in strijd is met het vaak verkondigde idee dat hier of daar in de wereld ergens een vergeten stammetje is, een dorpje of zoiets. Nee, die dat we zo goed kennen, maar een dorpje dat we niet zo goed kennen. Dat...
Hoewel.
Maar dat er hier of daar zo'n dorpje is, enzovoort, of ergens een stammetje in India, in China, in Afrika, of weet je wel waar, in de binnenlanden van Nieuw-Guinea waarschijnlijk. En dat die hebben dan, die kennen een Joods woord of een Hebreeuws woord of zoiets. En dan zijn dat dan misschien wel een deel van de 10 stammen van Israël. Dat is wel erg zielig gedoe. Ik drijf er ook graag de spot mee. Met dit soort dingen. Omdat dat past. Niet dat het zoiets onmogelijk is. Maar je doet de beloften van God tekort. Uw zaad zal wezen als een stof der aarde. Talloos zal uitbreken in menigte. Vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. Enzovoort. En u verstrooien over de hele aarde. Onder alle volken. Noord, oost, zuid, west. Ze worden allemaal genoemd. Dus je moet er niet te gering over denken. En daarom zeg ik de enige theorie. Ik kom nou van een heel andere kant binnen. Maar de enige theorie, die bestaande theorie, niet die ik bedacht heb, maar in de enige bestaande theorie over wie die stammen van Israël zijn, die past binnen Bijbelse context, is de Angelsaksische theorie, zo heet het dan. Hè. Dat is de gedachte dat Angelsaksische volkeren de afstammelingen zijn van Israël. Dat is het dan. He? Ja, en daaronder bevinden zich ook afstammelingen van de stam van Juda en Benjamin. Jazeker wel, maar je kan er natuurlijk niet elke keer over praten. Maar ik probeer alleen maar te wijzen op de grote woorden die gebruikt worden en hoe klein men aan de andere kant erover denkt. He? Nou ja. Uw zaad zal wezen als een stof der aarde. Je zult uitbreken in menigte westwaarts, oostwaarts. Dat in menigte breekt eigenlijk die zin ook. Gij zult uitbreken westwaarts en oostwaarts en noordwaarts en zuidwaarts. En in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En het idee is dat dit al gebeurt in onze tegenwoordige bedeling. Want daar gaat het toch over, ook in deze context. Dat neemt niet weg dat je er in onze dagen niet zo heel veel van ziet. Om de eenvoudige reden dat er nog niet sprake is van de openbaring van dat beloofde koninkrijk. Dat komt pas later. En je ziet er ook niet zoveel van omdat God zich nou eenmaal eerst een volk uit de heidenen verzamelt. Maar wel degelijk doordat het woord van God, het evangelie, gepredikt wordt aan alle volkeren. Zoals Jacobus het zei, de broeder des Heren in Handelingen 15. God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En er is altijd ergens wel iemand die zegt, dat lijkt toch verdacht veel op de roeping van Israël. Een volk uit de heidenen, een volk voor zijn naam. En sommigen redeneren dus ook weg en zeggen, het gaat niet over de gemeente, het gaat over Israël. En eigenlijk, ja, ik sta erbij te grijnzen. Maar wat moet je? Leg mij dan. Oké, dan krijg u eerst de tijd. Maar dat heb ik vast al eens gezegd. Dan krijg u van mij de tijd om een lijst te maken met de verschillen tussen Israël en de gemeente. En daarna maak ik een lijstje van tegenovergestelde. Van de overeenkomst tussen Israël en de gemeente. Waaruit volgt dat de gemeente een deel is van Israël. En zelfs het eerste deel daarvan met eerst geboorterecht, berustend op de beloften aan Jozef. En daarna natuurlijk aan Efraïm. Oké, en Manasse als reserve enzovoort. Dat is de Bijbelse lijn doorheen heel de geschiedenis. Zie? Goed. En zie, ik ben met u. Overigens, die uitdrukking in uw zaad zullen alle geslachten zaadbodems gezegend worden. Ik kijk even, staat er niet bij, maar het, in mijn Bijbel althans. Ja, 1, 2, 3, 4 verwijzingen naar andere schriftplaatsen in Genesis. Maar ik mis die naar Galaten 3, waar staat dat God voortijds aan Abraham het evangelie verkondigd heeft, zeggende... En dan komt hij, in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aderes gezegend worden. Hebben u dat nog? Met andere woorden, het Nieuwe Testament past die uitdrukking toe wel degelijk op onze dagen. Reeds, dat wil niet zeggen dat dat vervuld is ter gelegenheid van de opname van de gemeente of iets dergelijks. Maar het betekent wel dat het in onze dagen aan de orde is. Dat is Galaten 3, vers 8. En de schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende, in u zullen al de volken gezegend worden. Dat is dan de verwijzing onder andere naar hier Genesis 28. Het wordt heus op onze dagen van toepassing gebracht. Zie. Nou ja, ik laat het gewoon los, anders blijf ik in Galaten 3 hangen. Ook een mooi hoofdstuk. Maar het gaat erom dat we aandacht geven aan die beloften. Hè? En dan vers 15 van Genesis 28. En zie, ik ben met u. Die woorden komen ook bekend voor, mag ik hopen. Zie, ik ben met u. Tot aan de volleinding der eeuw, in het Nieuwe Testament, de opgestane Christus, zegt het tot zijn discipelen. Ja. Ja. En het is dus inderdaad aan de orde. Ik ben met u en ik zal u behoeden overal waarheen gij trekken zult en ik zal u wederbrengen in dit land. Ja, natuurlijk is het van toepassing op Jacob, die hier verdwijnt uit dit land, om zo te zeggen. En de Heer zegt, ik zal met u zijn en ik zal u weer terugbrengen. Maar het is tegelijkertijd natuurlijk ook een belofte aan ons, aan de gemeente. Ik zal, waarheen gij ook gaat, zal met u zijn. Daarom zei de Heer het ook tegen zijn discipelen. Maar het vervolgt hier met, en ik zal u wederbrengen in dit land. Paulus schrijft aan de Romeinen, de schepping wacht, moet wachten, wacht op de openbaring van de zonen Gods. En in hetzelfde hoofdstuk vertelt hij wie dat zijn, die zonen Gods. Want er staat dat wij als kinderen Gods onderweg zijn naar onze zoonstelling. En de Hebreeënbrief zegt hetzelfde. Die zegt, de Heer zou vele zonen tot heerlijkheid leiden, enzovoorts. Noemt u maar op, ik kan het niet allemaal bespreken, maar ik ben wel van mening dat als men deze gemeentelijke waarheid hier niet in herkent, dan is dat gewoon omdat men die gemeentelijke waarheid niet kent. En andersom werkt het niet. Je kunt niet op grond van deze uitspraken komen tot kennis van wat de Heer in onze dagen dan zo precies doet. Geen tegenwoordige waarheid. Het ligt hierin wel vastgelegd, maar het is hier verborgen. Het is niet geopenbaard, het is bekendgemaakt, heet dat, met de woorden van Efeze 3. Maar in nieuwtestamentische tijd wordt het geopenbaard, staat daar ook. Dan gaat de bedekking eraf en dan herkennen we deze woorden als van toepassing sinds Messiaanse tijd, heet dat, sinds de opstanding van Christus. Want de geschiedenis, het werk Gods, gaat gewoon door. Hij heeft zijn volk niet verstoten, ook niet in onze dagen. Maar wij trekken verkeerde conclusies doordat we de term Jood of Joods of Joods volk veralgemeniseren en toepassen op Israël als toepassen op Israël als zodanig. Of andersom eigenlijk, we lezen Jood en we zeggen het is Israël. En als de staat heeft God zijn volk verstoten, dan mag je natuurlijk niet zeggen ja. Maar meestal komt, uit onze kringen komt dan gewoon het antwoord, God heeft zijn volk verstoten. Nee, want, en maar er moet een smoes bedacht worden, want men gelooft hem wel. Omdat men onder zijn volk verstaat het Joodse volk. Maar dat is nog net de clue. God mag dan het Joodse volk terzijde gesteld hebben. Dat is namelijk zo. Die tijdrekening zelf staat stil. Van tussen de 69e en de 70e week. Maar God heeft zijn volk niet verstoten. Dat lijkt zo als je denkt dat het Joodse volk het volk van God is. Maar dan doe je deze belofte onrecht. Ze zijn niet gedaan aan een Joods volk, ze zijn gedaan aan Israël. Dat is nog heel wat anders. Nou, heel wat meer, laat ik het zo zeggen dan. Maar toch. Ik ben met u. Ik zal u behoeden. Ik zal u wederbrengen in dit land. Want ik zal u niet verlaten totdat ik zal gedaan hebben hetgeen ik tot u gesproken heb. Ik zou in dit geval ook maar tot dat lezen als op dat. Zoals zo dikwijls. Ik zal u niet verlaten opdat ik zal doen hetgeen ik tot u gesproken heb. Want dat is wat het betekent. Anders zou je er misschien nog in lezen dat de Heer Israël wel zal verlaten, of Jacob wel zal verlaten, nadat hij gedaan heeft wat hij beloofd heeft. En dat is natuurlijk ook niet zo. Goed. En toen Jacob van zijn slaap ontwaakte, zei hij, want dit kwam tot hem in de vorm dus van die droom. Deze keer. En toen ontwaakte hij van zijn slaap en zeide, gewisselijk is de Heere aan deze plaats en ik heb het niet geweten. Nee, dat was omdat hij zich verbergt. En die wordt geacht dat woord te herkennen langzamerhand. Verberging, dat is kenmerkend voor onze dagen. Er gebeurt van alles, de Heer doet van alles, maar in het verborgene. En hij vreesde en zeide, hoe vreselijk is deze plaats? Dat wil zeggen, die plaats zou gevreesd worden. Dat wil zeggen, men zou die eren, eer bewijzen, want dat is wat het in de praktijk betekent. Zoals God vrezen ook betekent. Minstens, en heel zachtjes gezegd, dat men met God rekening zou houden. Maar feitelijk, men zou hem in acht nemen. Dat wil zeggen, men zou hem eren. Dat doet hij dan ook. Jacob hier. Dit is niet dan een huis Gods. Huis Gods, het woord huis heeft een hele brede toepassing in de praktijk. Want het kan een bouwsel zijn. Het kan ook een familie of volk zijn, een huis. Zoals een huisgezin dat is, zal ik maar zeggen. En in een plaats woont die dan het huis genoemd wordt. Maar huis kan ook gewoon zijn een bepaalde locatie zonder dat er een bouwwerk op staat. Kan het gewoon een gebied zijn. Ik moet het weer zachtjes zeggen. De tekens van de dierenriem worden ook huizen genoemd. En ja, en zijn huizen weer van de planeten enzovoorts. De huis is gewoon een locatie. Dat is de platte betekenis van de term. En dus dit is een plaats van God. Dit is een huis Gods, oké. Dit is dan de poort des hemels. In de zin van hier is de toegang tot de hemel. Of eventueel andersom. Vanuit de hemel is toegang tot de aarde. Ik weet niet wat Jacob wist en dacht. Maar er bestaan theorieën, laat ik het zo zeggen dan. Er bestaan theorieën die zeggen dat er diverse locaties zijn op aarde. Gewoonlijk komt men tot 12. Of 13, als men de pool meerekent. De Noordpool wel te verstaan. Die geacht worden op een of andere wijze verbinding te hebben met, laten we zeggen, met een spirituele wereld. Het zij de hemel hierboven, het zij de Hades hieronder. Hebben we dat wel eens gehoord of niet? Of kan u beter niet uitleggen. Een van die locaties is bijvoorbeeld dan de Sargassozee. De Bermuda-driehoek. Weet u? Dat soort dingen. Ik heb er wel kaarten van en zo. Er staan er 12 van die plaatsen op gepaste afstanden. Meestal is dat ergens in de zee. Maar goed, en daar gebeuren dan rare dingen en dan loop je kompas niet meer goed. En dan krijg je magnetische afwijkingen enzovoort. Ik heb nooit de moeite genomen om me daar verder in te verdiepen. Maar ja, daar wordt nog wel eens wat over verteld. Dus als je nog wat extreems wil nakijken, dan ga gerust uw gang. Ik heb het er niet zo op. Maar ik geloof niet dat Bethel op het kaartje voorkwam. Want dat interesseert me dan, hè. Doe maar. Maar zoiets, dit is Port des Hemels. Dit is een huis gods. Bethel staat er dus al, hè. Huis van God. Toen stond Jacob des morgens vroeg op. Kennelijk is hij weer in slaap gevallen, denk ik dan altijd. Want hij ontwaakte van zijn slaap. Maar goed. En Jacob stond des morgens vroeg op. En u weet wat er dan gebeurt, toch? Wat er ook gebeurt, als het is een kwestie van 's morgens vroeg opstaan, dan komt er iets wat verwijst naar de opstanding van Christus. En daarmee het aanbreken van een nieuwe dag, nieuw licht, nieuw verbond, nieuwe schepping, enzovoorts. Is pas weer Pasen geweest, dus nou weet u dat allemaal weer, hè? 'S morgens vroeg op. Toen stond Jacob des morgens vroeg op en hij nam die steen die hij tot zijn hoofdpeluw gelegd had en zette hem tot een opgericht teken. Je vraagt je meteen af hoe groot die steen dan was, waar hij zijn hoofd op gelegd had en vervolgens hoe groot was eigenlijk zijn hoofd. Maar ja. Ja, ik weet het ook niet. Maar hij nam die steen. Nu is er ineens één. Want hiervoor waren het stenen. Hè? Hij nam van de stenen die plaats. Vers 11. Maar hier, hij nam die steen die hij tot zijn hoofdpeluw gelegd had en zette hem tot een opgericht teken. Hoe hoog dat ding is. Ja, een opgerichte steen denk je toch al gauw weer aan dat dorpje wat we zo goed kennen. Nou ja, denk je toch zomaar weer aan een men hier op zijn minst. Hoe hoog zijn die dingen? Een meter, anderhalve meter. Er zijn ook hele hoge, van een paar meter. Die heb ik ook wel eens gezien, maar het zijn er niet zoveel. Maar hoe groot zal deze geweest zijn? Een halve meter? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik kan me er niks bij voorstellen. Behalve dan dat een opgericht teken toch enige soort herkenbaar en markant teken moet geweest zijn in het landschap. Ter oriëntatie. Huh? Ja. Ja, misschien heeft hij hem eerst nog vierkant gemaakt of rechthoekig. Met twee van die grote stalen ringen er dan. Ja. IJzeren ringen, sorry. Ja. Maar goed, hij zette de steen overend en goot daar olie bovenop. En hij is niet de laatste geweest die ooit een steen dus recht overend gezet heeft. Toch? Nee. Er zijn er nogal wat te vinden, zelfs in Nederland. Dus toe maar. Nee, later lees je, maar ik ga het allemaal niet opzoeken, mensen. Dan verdwaal ik helemaal, hè. Maar kijk, we hadden het toch over gemeentelijke waarheid, over het eerstgeboorterecht, over de stam van Jozef, over Efraïm, in dat verband. Nou, in dat verband lees je Jeremia 31 over een nieuw verbond dat in werking is getreden door de opstanding van Christus. En dan wordt tot Efraïm gezegd, minstens tot Efraïm gezegd, dat hij een weg zou gaan. En er staat er richt uw merktekenen op vanwege de weg die gegaan zult, enzovoorts. Zodat naar Bijbelse, als je alleen de Bijbel hebt en je vraagt ja, wie heeft die stenen recht opgezet, dan roep je niet Obelix, hè? Nee, dan roep je Efraïm. Of dat zo is, of altijd zo is, ja, dat weet ik natuurlijk ook niet. Maar ik zeg toch, als je Bijbel hebt en daaruit moet je een antwoord geven op die vraag. Wie heeft die stenen hier neergezet? Stonehenge. Wie heeft die stenen hier neergezet? Ja, Efraïm. Huh? Efraïm was hier. Dat staat er niet op, maar zoiets. Hebben we dat nog? Ja. Ben gevonden in Jeremia 31.
Vers 21.
Vers 21?
Ja, 20 is Efraim voor mij niet een dierbare zoon. En dan vers 21, richt uw
merktekens op. Ja, Efraim is mijn zoon. Of Israël is mijn zoon. Efraim is mijn eerstgeborene. En een paar versen verder staat, Efraim is mijn troetelkind. En dat soort dingen weer. En ik heb hem niet vergeten. En hij zal langs de weg die hij gaat, zou je stenen oprichten. Nou ja, tekenen, merktekenen oprichten. Dus ja, dan volg ze maar. En dat het in hoge mate geassocieerd wordt dus met de Kelten die dat gedaan hebben. Ja, dat zal wel kloppen, ja. Dat, natuurlijk, vanzelfsprekend, ja. Maar Jacob deed het hier. En daarna, ja, ik weet niet wanneer ik dat nou moet zeggen, maar de idee is dat deze steen later door Jozef of door Jacob of door wie, waarschijnlijk door Jacob, maar dat deze steen later meegenomen is naar Egypte toen de hele familie onder Jozef, weet u nog, gezien is van Jozef. Toen de hele familie van Jacob, alle 70, weet u nog, of wie het maar waren, toen ze allemaal naar Egypte gingen en daar vervolgens gewoond hebben en in slavernij terechtkwamen, dat ze toen die steen hebben meegenomen als een heilige steen. Het bezwaar wat ik er tegen heb is dat het als Bethel een heilige plaats is, en hoe vreselijk is die plaats, dan haal je niet het teken daar weg. Dus dat is wat ik er tegen heb. Maar het verhaal gaat dan dat hij meegenomen is naar Egypte. Vervolgens bij de uittocht uit Egypte is meegenomen. En dat die steen is die water voortbracht. Omdat de Bijbel spreekt over de steen uit de rots die volgde. De steen volgde. Nee, de vraag is niet of er een steen volgde. De vraag is of dat diezelfde steen was. En mijn oprechte antwoord is, nou, fysiek waarschijnlijk niet. Maar dat doet er ook weinig toe of het echt dezelfde steen was. Als het maar een steen is met dezelfde gedachten erachter. Als uitbeelding van Gods beloften en de overeenkomst, het verbond wat de Heer sluit met Jacob, om zo te zeggen. Als daar een steen voor moet functioneren, oké. En het idee is dan, ik vertel het verhaal maar verder, die steen is daar meegenomen weer uit Egypte naar Canaan, waar hij toen gebleven is, waarschijnlijk bij de tempel. En is hij daar gebruikt ook voor het kronen van koningen, omdat we één keer, geloof ik, maar ik weet het niet helemaal precies, één keer vinden we in de Bijbel dat een kroning plaatsvindt bij of op een steen. Maar ja, ik heb op school geleerd dat bij de Friezen, de Franken en de Saxen, nou, bij de Friezen geloof ik alleen, of weet ik dat ook niet zeker, dat men daar ook het stamhoofd kroonde of wat dan ook, verkende bij een steen en dat men recht sprak bij een steen of bij een eik. Maar goed, stenen hebben altijd een rol gespeeld in de geschiedenis. Maar het idee is dan dat die steen dus meegenomen is naar Canaan, om zo te zeggen, totdat het koninkrijk uiteindelijk viel in de dagen van Jeremia, waaruit je net gelezen hebt over stenen oprichten onderweg. En dan zou Jeremia die steen hebben meegenomen samen met de dochters van Zedekia. En zo moet die steen dan in Ierland terecht zijn gekomen. En vandaar bij de had iets met erfrecht en verplaatsing van het koningschap van doen. Vandaar van Ierland is hij terechtgekomen in Schotland. En vandaar is hij volgens de Schotten gestolen en volgens de Engelsen gewoon meegenomen. Naar Londen. Naar Londen. De Coronation Stone hebben wij het over. Daar hebben wij hem ooit nog eens bezichtigd in Londen. Ergens in de kelder, in die stoel van, hoe heette die? Edward, of ik ben altijd die namen kwijt, of van die koningen. Maar goed, Je mocht er niet fotograferen, maar ik heb er mooie stereofoto's van gemaakt. Ik moet gewoon even wachten tot iedereen weg is. En dan... ja, toch. Misschien word je er dan uitgegooid. Maar dan heb je toch je foto. Hopefully. Maar goed, dat tezijde. Maar er zijn foto's genoeg van in omloop overigens. En kort daarna hebben ze hem... onder druk van de Schotten hebben ze hem teruggegeven. Of teruggegeven, hebben ze hem aan de Schotten gegeven. Al waar ik hem dus ook nog een keer bezocht heb. Maar geloof niet dat ik daar stereofoto's van gemaakt heb. Maar daar liggen ze in Edinburgh in het kasteel daar. Hè? Samen met de kroon en nog zo wat van de Schotten. Maar die steen, dus ja. Of dat nog steeds diezelfde steen is... voor alle praktische doeleinden wel... Maakt mij niet uit. Misschien hebben ze hem vervangen. Misschien hebben ze hem een keer kapot laten vallen. Misschien is hij een keer overboord geslagen. Dan hebben ze een andere steen voor hetzelfde doel meegenomen. Maar ik weet wel dat ze hem zo serieus nemen... dat als Charles gekroond wordt... ik heb nog niks in tegendeel gehoord namelijk... maar dat als Charles volgende week, volgende maand gekroond wordt... officieel, dan is het wel op die houten stoel met die... daar ligt de steen er weer onder, hoor. Die komt voor de gelegenheid echt weer naar Londen toe. Nou ja, die steen. Ja, of het hem is, maar hij wordt daarmee geassocieerd... en er zijn verhalen over. En ik heb die boeken niet in mijn auto liggen. Ze liggen thuis. Als je ze... daar heb ik boeken over, ja, ook in het Nederlands. Wanneer is de contactdag? 13 mei, geloof ik, hè? 13 mei, toch? Is de contactdag? Ja, dan liggen ze weer op de boekentafel, ja. Ik weet het echt niet. Ja, uit mijn hoofd en ik neem ze ook niet mee, want het is jouw mijn ongeluk. Maar hebben ze wel, vertaald ook naar het Nederlands, enzovoort. Goed gedocumenteerd en meer kunnen we er niet van zeggen. Dat is... Maar het is een heel verhaal. De steen. Maar de opgerichte steen. De steen wordt gerold dus. Hij wordt omhoog gezet. En hij wordt gezalfd. Waar zou dat nou een beeld van zijn, zeg? Ja. Is dat Joodse symboliek? Nee, Bijbelse. Het is de opstanding van Christus. De rots, de steen. Zoals hierna in de Bijbel nog wel enige malen voorkomt. En gezalfd met olie, ja, dat maakt hem tot een gezalfde. En dus tot Christus in het Grieks. Of Messias in het min of meer Hebreeuws. Messias. Het is opstanding. En dit blijft dus hierna het Bijbelse beeld. De zalving met olie is de uitbeelding van hoe iemand leven ontvangt. Nieuw leven wel te verstaan. Opstanding. En de echte koning wordt geacht dat te zijn... naar de kracht des onvergankelijke levens. Nou ja, ik weet het, dat staat over Melchizedek. Nou ja, over Christus, naar de ordening van Melchizedek... maar wel degelijk koning der gerechtigheid en koning des vredes. Dit is Hebreeën hoofdstuk 7 waar dat dan staat, hè. Die dat geworden is na de kracht des onvergankelijke levens. En de Heer las het eerste wat we van de Heer lezen... is dat hij in de synagoge kwam in Nazareth... en daar de boekrol kreeg, Jesaja. En hij las, wat was het, Jesaja 62 of zo? De Heer heeft mij gezalfd. Daartoe heeft de Heer mij gezalfd, om te brengen enzovoorts. Dat is de opstanding van Christus. En als u zegt, het is de uitstorting van de Heilige Geest... dan zeg ik, zei ik dat niet dan? Dus de opstanding van Christus. Dat is de uitstorting van de Heilige Geest. Daar begint het mee. Dat is wat er gebeurde op eerste paasdag... zei Petrus op de Pinksterdag. Zie? Ja. Kortom, hij noemde de naam dier plaats Bethel, huis Gods. Maar als Efeze 1 melding maakt van de positie van Christus nu, dan staat er, God heeft hem uit de doden opgewekt, Efeze 1 vers 20.
en heeft hem gezet aan zijn rechterhand, tot zijn rechterhand, in de hemel, ontleent natuurlijk aan Psalm 110, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze eeuw, aion, maar ook in de toekomende, en heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Die zin komt uit Psalm 8. En heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd boven het geheel. Boven alle dingen heet het dan in de vertaling. Aan de gemeente gegeven tot hoofd, welke gemeente die zijn lichaam is enzovoorts. Kortom, de gemeente wordt weer beschreven als huis Gods. Pilaar en vastigheid der waarheid in bijvoorbeeld 1 Timotheus 3. Maar ook hier in Efeze, want hoofdstuk 2 eindigt met die woorden. Namelijk dat de gemeente gebouwd wordt op een fundament tot een woonstede Gods in de geest. Kortom, bij het aanbreken van het nieuwe verbond heb je die opstijgende lijn met die trap, de verbinding met de hemel. Om zo te zeggen, in de wereld gaat het licht uit, dat ook. Niet de ministervulling van Gods beloften, die hier ook herhaald worden. En dan wordt het nog uitgebeeld door het 's morgens vroeg en alle vroegte enzovoort. En dan het oprichten van een steen. Het wegrollen, dus het rollen van één steen. Maar ja, dat weet u hoe dat is met het rollen van één steen. Want het was weer zo pas, hè. Het was, wie zal de steen wegrollen? Want het wegrollen van de steen voor het graf van Jezus is in zichzelf al een beeld van opstanding. En het wordt dus ook onmogelijk geacht door de dames. En dan heb je nog het woord voor rollen. Niet dat het hier gebruikt wordt, maar voor het rollen van de steen voor het graf. Het woord voor rollen is het woord voor wedergeboorte, notabene. Want dat is het woord Gilgal. Het rollen. Van een rad. En dat is het woord voor wedergeboorte. Het rad der wedergeboorte heet dat. Enzovoort. Kortom, al die details wijzen allemaal naar precies hetzelfde. Weet je wat nou zo leuk is? Nou, het is niet leuk, maar weet je wat? Nou, het is toch gestadig. En niemand weet het. En men leest er altijd overheen, over al die details. Hij heeft geen flauw idee waar het over gaat. Iets over een steen. En of het al of niet die Coronation Stone is van de Britten. Maar dat gaat allemaal over de dood en opstanding van Christus, het aanbreken van het nieuwe verbond, de vervulling van Gods beloften enzovoort. Men heeft geen idee. Men denkt het is een verhaaltje, een dichter, een redacteur die zoiets in elkaar gezet heeft enzovoort. Het is het woord van God en het leidt geen twijfel waar het over gaat. Opstanding van Christus. En we waren er nog niet. Het is huis Gods. Dat is de gemeente, huis Gods. We moeten weten hoe we in het huis Gods moeten verkeren. Enzovoorts, Nieuwe Testament. En dan staat er daar toch de naam die er stad tevoren was, Lus. Ik weet nog dat ik de betekenis van die naam opzocht, ooit, eeuwen geleden. En dat ik me toen verwonderde over de betekenis, want de betekenis is dus Lus. Dat is wat het betekent. Alleen wij schrijven het met een S. Een lus. Een omleiding. Een afwijking. Ik weet niet of ik daar een notitie van heb nog ergens gemaakt. Waarschijnlijk niet. Want ja, dit onthoud je vanzelf. Ik moet een bladzijde terug. Betekenis. Afwijken. Nou ja, een lus dus. Een omweg. Gewoon een lus. Het is het Engelse to lose. To lose, dan raak je iets kwijt. Daar ben je de weg kwijt bijvoorbeeld. Dan heb je een omweg. Hè? Ja, dan heb je de weg verloren. Of zoiets. Maar goed, het woord komt nog wel eens voor. Een lus, een omweg. Niettemin, het woord lus wordt ook vertaald. Daar komt hij, dat is helemaal leuk. Het woord lus wordt ook vertaald met een notenboom. Liever een amandelboom. En men zegt dat het ontleend is aan de ellipsvormige vrucht. En dat daarom de lus ook staat voor een amandel. En dus een amandelboom. Zo zit taal in elkaar, hoor, van de oorspronkelijke taal. Dat kan best zijn, maar de amandelboom... Volgens mij, naar ik me herinner, is er voor de amandelboom apart een specifiek woord. Maar de amandelboom als zodanig is eveneens de uitbeelding van opstanding. De amandelboom is namelijk officieel, wordt officieel beschouwd als de eerste bloeiende boom. Althans in Canaan, in Israël. Heb je dat? Met een witte vrucht. Bovendien kennen we de amandelboom ook in een gestileerde vorm. Die vorm is namelijk de menorah. De menorah is de kandelaar. Meer specifiek de zevenarmige kandelaar, zoals die in de tabernakel, later in de tempel geacht werd te staan. Dat was de uitbeelding van één boom, 7 takken, maar van een boom, maar van een amandelboom met knoppen, bloemen en noten. Daarmee een uitbeelding zijnde van eeuwig leven, omdat er geen sprake is van een seizoen. Het gaat gewoon door, knoppen, bloemen en noten, namelijk vruchten. Heb je dat nog? Dat is iets wat in de Bijbel gebruikt wordt als uitbeelding van de continuering, waarbij er niet meer sprake is van afwisseling van seizoenen. En dus is er dan sprake van continuïteit, namelijk van eeuwig leven. En u weet hoe het was met de staf van Aaron? Dat was van een amandelboom en hij bloeide dus de andere dag terwijl hij al dood was, zal ik maar zeggen. Het was een stok. Maar die kwam weer tot leven. Want de amandelboom is een beeld van opstand. Een nieuw leven in het voorjaar of wanneer het maar is. Heb je dat? Nou ja, dat begrip hangt dan ook nog aan de naam lus. Via een verbinding. Maar dit is wat het is. En Jacob ging hier een omweg. Stond aan het begin van één omweg. Maar die omweg, om zo te zeggen, dat is kenmerkend voor Gods werk in onze dagen. Waarbij zijn zichtbare werk in de wereld zou moeten plaatsvinden via het Joodse volk. Via Juda, vanwege de scepter die van Juda niet zou wijken enzovoorts. Maar het Joodse volk bleek ongelovig in de tijd. En sindsdien gaat Gods werk met een omweg, namelijk met een lus. Gaat namelijk via Efraïm, of zullen we zeggen, gaat via de andere tak van de familie. Net als deze geschiedenis bedoel ik. Gaat via de andere tak van de familie. En zal na verloop van tijd, als u het mij vraagt, officieel na 2000 jaar. En in deze geschiedenis na 20 jaar. Zal die weer terugkomen waar hij was. Dat wil zeggen, zal de draad met Juda weer worden opgenomen. En komt dus Jacob weer terug bij Esau enzovoorts. Heb je dat nog? Loopt volstrekt parallel. Dus je het mooi kunt tekenen, schematisch, kun je het zo over elkaar heen leggen. Het past precies. Ja. Lus is Bethel. Ik heb het u niet verteld, maar in hoofdstuk 30, vers 37, komt Lus ook voor. En daar is het vertaald met hazelaar. Toen nam zich Jacob roeden van groen populierenhout en van hazelaar en van kastanjen enzovoorts.
En u weet hoe het is met dit soort woorden. Er wordt naar gegokt, hè, door de vertalers. Wat zou het kunnen zijn? Want ze hebben gewoonlijk geen idee.
Ik heb HSP, daar staat amandelboom in plaats van hazelaar.
Zie je wel, daar maken ze de amandelboom van. Want ze vinden, ze gaan uit van een notenboom, maar ze willen die ronde noten hebben vanwege de lus. Ja. Daar staat de lus en dan gokken ze op amandelboom. Ze weten het niet echt. Ik heb ook wel eens, natuurlijk heb ik wel eens verdiept in al die stenen bijvoorbeeld, die edelstenen, zoals ze genoemd worden. Op rij in verband met hoe heet dat, de borstlap van de hoge priester. Die 12 stenen behoren bij de 12 stammen van Israël. En dat heb je in het Oude Testament, dat heb je in Openbaring ook. Dan heten ze weer anders. Dat kan niet anders, want het is Grieks. En welke steen is het dan? En dat weten we echt niet. Echt niet. Bouwt gewoon op. Het zal wel. Ja. Doe maar, je kunt hooguit nog uitzoeken wat die namen betekenen op grond van hun letters, etymologisch. Maar of je daar wat aan hebt. Ja. Laten we zeggen dat we dat zullen bespreken als we ze tegenkomen. Maar het is niet vanavond. Goed. De naam die stad was tevoren Lus. Dat blijft herhaald worden later in volgende hoofdstukken. We komen er dus vanzelf wel tegen. Dan staat het er gewoon bij, hè? Lus, namelijk Bethel, of Bethel, namelijk Lus, enzovoorts. Later wordt de stad verwoest en wordt die weer opnieuw opgebouwd en heet die weer Lus. Maar dat is in de Richteren. Nou ja. Afwijking, dat is de dichtstbijzijnde vertaling in de Statenvertaling. Die afwijkt, een afwijker of wijken enzovoorts. Maar gewoon Lus dus. En dan staat er in vers 20, en Jacob beloofde een gelofte. Wat beloofde hij? Nou, een gelofte. Ik vind het altijd een leuke woordkeus. Hij beloofde een belofte, zeggende: wanneer God met mij geweest zal zijn. Kijk, zulke beloften, zoals die hier, zijn. Hij was niet de laatste die zo'n belofte deed. Ik heb hem nogal eens gehoord. Komt hier en daar in wat biografieën komt dat voor. Van mensen die dan zeggen tegen de Heer: als u mij dit of dat. Meestal is het dan iets zoals: als u mij geneest of zoiets. Meestal zijn ze dan ziek. Als u mij geneest, dan zal ik. Enzovoorts. Nou ja. Wanneer God met mij geweest zal zijn en mij behoed zal hebben op deze weg die ik reize, en mij gegeven zal hebben brood om te eten en klederen om aan te trekken, en ik ten huize mijns vaders in vrede zal wedergekeerd zijn. Kortom, als hij onderweg alles gehad heeft wat hij nodig had, zal ik maar zeggen, en fatsoenlijk aan de kost gekomen is en weer veilig terugkeert, zo zal de Heere mij tot één God zijn. Ik moet u zeggen dat ik het wel wat erg terughoudend vind. Zo zal de Heere mij tot. Dat was de Heere toch al. Die had er net wat beloften gedaan, al een paar keer, enzovoort. En dan zegt hij: nou, als ik terugkom, dan. De Heer houdt hem eraan. Mijn vader leerde mij: je moet de Heer niks beloven, want het probleem is dat als hij een belofte doet, dan houdt hij het eraan. Ja, dan. Dus dat kun je beter niet doen. Dan kon je dat rustig zeggen, want het staat ook in de Prediker. De boek Prediker staat het ook. Dat je niet. Tot de Heer moet laten helemaal spreken en jij luisteren, dat is het meest verstandige, want als je wat zegt, dan houdt hij je eraan. Nou goed. De Heer hield hem er ook aan, want toen hij terugkwam, ik weet niet, we zullen dat natuurlijk binnen redelijk afzienbare tijd misschien nog eens bespreken. Dat is in hoofdstuk 31. En wat er verder volgt. Ja, 33 wordt het langzamerhand. Ja, 33. Maar wat er.
Wat er gebeurt, 32 en 33, is dat als Jacob na 20 jaar terugkomt, dan komt hij bij de... Jacob komt bij de Jabok. Je voelt meteen dat er iets mee is. Hè? Jacob komt bij de Jabok. En daar, voor zijn ontmoeting, de nacht voor zijn ontmoeting met Esau, was het idee. En raakt daar in een gevecht met de Heer zelf. En dat eindigt dan met: ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent. En bij die gelegenheid zegt de Heer: uw naam is Israël, want gij hebt u vorstelijk gedragen. Enzovoort. En Jacob noemde de plaats Peniel, omdat hij het aangezicht des Heeren gezien en ontmoet had. Enzovoort. En het is ook de gelegenheid waarbij hij geraakt werd aan zijn heup, zodat hij de rest van zijn leven mank liep. En we weten nog niet welk been dan geraakt was. En dat doet er ook niet toe, want onderweg wisselde dat. Maar dat of ben ik nou te snel? Die twee benen zijn dan een beeld van de twee huizen van Israël die van hem afstammen. En soms gaat het met de ene goed. En soms gaat het met de andere goed. Hebben jullie dat nog? En het laatste wat wij van, niet helemaal, maar het laatste wat wij ongeveer van Jacob lezen, is dat hij op zijn sterfbed lag en zijn beide benen bij elkaar legde. Waarom staat het in de Bijbel? He? Omdat het een profetie is over de uiteindelijke samenvoeging weer van de beide huizen van Israël, zoals geprofeteerd. Later. Maar toen maar. De Heer houdt hem eraan. Maar hij was natuurlijk al lang in de dienst van de Heere gesteld. Dus hij belooft dit wel. Maar toen maar. Het is uiteindelijk een profetie over de bekering van Israël. Hè? Als straks, aan het eind van onze bedeling, want daar gaat het over, Jacob terugkeert, om zo te zeggen, en de geschiedenis weer verder gaat met die eerste tak, met, of hoe je dat maar noemen moet, de geschiedenis weer verder gaat met het Joodse volk, om zo te zeggen, dan leidt dat inderdaad tot de bekering van de beide huizen van Israël in die dagen en de openbaring van het koninkrijk van Christus. En dan pas zal de roeping van Israël als koninklijk priesterlijk volk compleet vervuld zijn. Hier op aarde, om zo te zeggen. En dat is wat natuurlijk uitgebeeld wordt. Als hij weer terugkeert in vrede enzovoorts, zegt hij, zal de Heer mij tot een God zijn. Maar die woorden over dat de Heer hem tot een God is en dat zij hem tot volk zijn, ja, die woorden komen we tegen in nogal wat profetieën over de, wat wij noemen de wederkomst van Christus en daarmee de vestiging van het koninkrijk van Christus op aarde en in Jeruzalem. Ik zal hen tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn en ze zullen niet meer dit en niet meer lo-ami, maar ami en ik zal mij hun er ontfermen enzovoorts. Dat zijn ook deze woorden. Zo zal de Heer mij tot God zijn, ja. En dan is Israël zijn volk. En deze steen die ik tot een opgericht teken gezet heb, zal een huis Gods, zal een Bethel wezen, zal een huis Gods wezen. En van alles wat gij mij geven zult, zal ik u voorzeker de tienden geven. Dat begrip tienden geven kennen wij nog uit Genesis 14, waar het geïntroduceerd werd, toen Abraham tienden gaf aan Melchizedek, hetgeen in Hebreeën wordt aangehaald, Hebreeën 7, wordt aangehaald als een bewijs van dat Abraham ondergeschikt was, hiërarchisch, in rangorde, aan Melchizedek. En als Jacob zegt, al wat mij gegeven zult, zal ik u voorzeker de tienden geven, drukt precies hetzelfde uit natuurlijk. Namelijk dat hij zich daarmee ondergeschikt verklaart aan Jehovah Elohim, aan de Heere God. Zie? Nou goed. Toen hief Jacob zijn voeten op. Die heb ik, die hier uitdrukking kende ik eigenlijk niet. Ik ken alleen de uitdrukking, hij hief zijn ogen op. Sommigen slaan dan trouwens hun ogen op. Gaat maar iets meer geweld. Maar deze hief zijn voeten op. Prachtig, dat is taal, hè. Hij hief zijn voeten op, dan weet u wat u deed. Gymnastiek? Nee, hij ging gewoon lopen. Dat is, ja. Je kunt die grappen terug, toch? Als ik één keer fluit, til je rechterbeen. Ja, ja, ja. Als je twee keer fluit, linkerbeen. Met drie keer alle. Nou ja. Ja. Gymnastiek. Toen maar. Toen hief Jacob zijn voeten op en ging naar het land der kinderen van het oosten. De zonen van het oosten had het eigenlijk moeten zijn. Maar dat is een algemene term voor de bewoners van Mesopotamië. Dat is vanuit Israël altijd nog oost. Al is het een lang gebied van noord naar zuid, dat weet u, hè. Want de Eufraat begint ergens noordelijk van het beloofde land en eindigt ergens in het Verre Oosten. En het is een lang gebied met Assur en Babel en nog zo wat. Een uur ligt ook bijna aan het eind ervan. Zo tegen de Perzische Golf aan. Het is een heel lang gebied. Net zo'n lang gebied aan een rivier als bijvoorbeeld Egypte. Honderden kilometers langs het water. In het midden van een woestijn. En dat is met de Eufraat en Tigris in hoge mate ook het geval. Maar toen dan. Hij heeft zijn voeten op en ging naar het land der zonen van het oosten. En hij zag toe, want hij hoeft alleen maar in het noorden te wezen. Nou, een beetje naar het oosten dan. En hij zag toe en ziet, ik heb in de Bijbel die op mijn bureau ligt, daar heb ik vandaag nog even in gekeken. Toen zag ik dat ik in deze hoofdstukken elke keer het woord zie heb onderstreept. Omdat het op een gegeven moment toch opvalt hoe vaak het er staat. Hè? En zie. Nou ja. Dat is al in vers 12 dus, van hoofdstuk 28. En ziet een ladder, en ziet de engelen Gods klommen daar weer op en neder. En ziet de Heere stond op dezelfde, enzovoort. En het enzovoort betekent, er komt nog een paar keer voor. Vers 15. En zie, ik ben met u en ik zal u behoeden overal. Nou ja, het zal er wel vaker staan, maar dat zie ik nu even niet. Maar ja, mijn bril wordt een beetje slecht. Maar goed. Maar, maar 29 vers 1. Daar staat, hij zag toe en ziet, er was een put in het veld. En ziet, er waren drie kudde schapen nevens dien, dus naast die put, nederliggende. Want uit die put drenkten zij de kudden. En er was een grote steen op de mond van die put. Als je het nou nog niet weet, wat het voorstelt, toch? Over die putten hebben we het al uitgebreid gehad, naar aanleiding van Abraham en Isaac. Hier zijn we bij Jacob. En hebben we weer de put. Hij vertrok trouwens bij de put van 28 vers 10. Beersheba, de put, de bron. Want Ber is een bron. Van de zeven of van de eedzwering, Beersheba. En hier komt hij in de buurt van waar hij wezen moet, zal ik maar zeggen. En er is één put in het veld. En er waren drie kudde schapen. En ze moesten uit die put de kudde drinken. De put is een beeld van de beloften Gods. Dat wil zeggen, de put belooft water. Leven. Wat heeft God beloofd? Het water des levens om niet. Dit is uit het Johannes-evangelie, maar. Wat belooft de Heer? Water zou uit zijn binnenste vloeien. Levend water. Ontleend aan Jesaja. Wat dat maar is. En waar komt de Heer? Hij komt bij een put in Samaria. Nou ja, bij Sichem. In het land van Jozef. Uit het erfdeel van Jozef. Staat erbij, in Johannes 4. In het land van Jozef. Wat Jacob aan Jozef gegeven had vanwege zijn eerste geboorterecht daar. En er was een put, de Jacobsbron, is er nu nog trouwens. Enzovoort. En wat vindt hij daar? Een vrouw. En hij vraagt aan die vrouw om water. En wat vinden ze hier? Een put, afgedekt. En wat is er nog meer? Een dame. Nou ja, dat komt hierna, hè. Ze hebben dezelfde verhalen, toch? En dan bovendien, dan die put gaat over het woord des levens, het water des levens, het leven als zodanig. Maar je kunt het beter samenvatten met, het gaat over de beloften die God gedaan heeft, die men onderweg kwijtraakt, die men vergeet, die dichtgegooid wordt door de Palestijnen of door wie het ook maar is. En dan moet men weer opnieuw die putten veroveren, zien op te graven of nieuwe putten graven, wat het maar was. Heb je dat nog? Het was een heel gedoe en meer viel er over het leven van Isaac eigenlijk ook niet te zeggen. Toch? Zo was het toch? Nou ja. Hier is ook zo'n put en nu ligt er een steen op. En u weet ogenblikkelijk hoe dat zat met die steen. Hij heeft net een steen weggerold. U weet wat er nu gaat gebeuren, Jacob. Hij was toch bezig. Dus hij vindt die put en er ligt een steen op en die rolt hij dus weg. Komt hierna. In zijn eentje. Het gaat namelijk om beloften die God gedaan heeft. En nog steeds beloften die vervuld moeten worden bij de opstanding van Christus, bij het wegrollen van de steen. En dus beloften van God die van toepassing zijn op onze tegenwoordige tijd. Dat zeg ik met grote nadruk vanwege de ultradispensationalisten. Hoeveel lettergrepen zijn dat? Ultradispensationalisten, die beweren dat de gemeentelijke roeping op geen enkele wijze gebaseerd is op oud-testamentische beloften. Nou, echt wel. Helemaal echt wel. Juist wel. Maar men kent de beloften niet. En de condities ervan ook niet. Maar het is wat hier weer wordt uitgebeeld. En die grote steen, ja, op de mond van die, kun je voor, op de mond van die steen. Natuurlijk, een mond betekent een opening. Zoals je ook bijvoorbeeld hebt een vuurmond. Ik kan het ook niet helpen, ik was ooit bij de artillerie. Een vuurmond. Een opening heet nog eenmaal een mond. Een krater van een vulkaan heet ook een mond. Maar het is ook het woord mond voor waar het woord uitkomt. En dat is het hier natuurlijk ook. De mond zit dicht. Het gaat om verborgenheid, het gaat om verborgene dingen. Als je het niet weet, zie je ook alleen maar een steen liggen. Ik heb het wel eens gezien, ze hebben het me wel eens gedemonstreerd hoe dat is. Zo'n put, een cisterne in de grond, meestal een rotsgrond, met een klein gat en daar ligt dan een steen op. Zodat men er niet bij kan. Het liefst een zware steen, zodat je niet in je eentje die steen kunt wegwentelen. Om zo te zeggen. Dus, dat is hier dus ook het geval. Ze moeten met een paar man samen zijn om het te kunnen doen. Maar zo wordt het water bewaard, wat onder omstandigheden dan toch kostbaar is. Een cisterne. Dat is een hele grote bovenop de berg Hor, Jebel Harun. Zijn jullie daar geweest of niet? Wel toch? Niet? Ja toch? Bovenop bij dit witte moskeetje, bij het graf van Aaron. Nou, vlak daaronder is een hele grote cisterne. Het is een bak met water. Heel verschrikkelijk. De top van de berg notabene. Ja. Ja. En vandaar moet je dan nog met een trap naar boven, naar het laatste stuk. Dat ik nog aan denk. Doet nooit meer. Maar dat heb ik al eerder gezegd. Ja. Toen wel. Er was een put, dat drenkte zij de kudde. Er was een grote steen op de mond van die put. En nu is de vraag, wie zal voor ons de steen afwentelen? Van de dames. Nou, en derwaarts, vers 3. Derwaarts werden al de kudden verzameld. Zo ging dat. Hier staat, er waren 3 kudden. Daar werden al de kudden verzameld en zij wentelden de steen van de mond des puts. Ze hebben mij uitgelegd hoe het zat. Dan komen die verschillende herders met die verschillende kudde bij elkaar. En dan die herders samen, die halen dan die steen eraf. Dus ze moeten op elkaar wachten. Moet eerst verzameld worden. En daarna legden ze de steen weder op de mond van die put op zijn plaats. En toen zei Jacob tot hen: mijn broeders, van waar zijt gij? En zij zeiden: wij zijn van Haran. Dat heb je altijd met toeristen. Dat wordt altijd gedaan. Waar kom jij vandaan? Waar blijf jij? Zuid-Afrika. Waar blijf jij? Waar kom jij vandaan? Wij zijn van Haran. En hij zei tot hen: kent gij Laban? Goh. Kent gij, ja. De zoon van Nahor. En, want zo gaat het dan, hè? Ken je dan die of die? En zij zeiden: wij kennen. Voort zei hij tot hen: is het wel met hem? En zij zeiden: het is wel. En zie, Rachel, zijn dochter, komt met de schapen. Daar komt ze net aan. In gedachten zie ik dan de film voor me. Dat is, toch? Of is daar een film van, of niet? Dat zal toch wel? Moet eens kijken in mijn verzameling. Ja. En hij zeide: ziet, het is nog hoogdag. Het is geen tijd dat het vee verzameld wordt. Drenk de schapen en ga heen. Wijd ze. Toen zeiden zij: wij kunnen niet totdat al de kudden samen zullen vergaderd zijn en dat men de steen van de mond des puts afwentelen, opdat wij de schapen drenken. Ze wachten op elkaar om samen dat te doen. Dus, hè? En intussen wachten ze op elkaar en er gebeurt verder niets. Gek, hè? Dat kom ik ook nog wel eens tegen. Mensen die wachten, die willen niet tot de Heer komen ook. En die zeggen: nee, ik wacht eerst op mijn familie of zo. Of weet ik veel. Ken je dat niet? Nou, eenvoudiger dan. Mensen die wel gedoopt willen worden, maar zeggen: nee, maar ik wacht nog even, want mijn broer komt ook nog. Maar die is zover nog niet, dus daar wachten we op. Wacht ergens op. En intussen blijft het. Nou ja. En als hij nog met hen sprak, zo kwam Rachel met de schapen. Ik spreek het altijd uit als Rachel. Ik heb geleerd dat een A met CH erachter is een A. En ja. En een O met CH erachter is een O. En als het toch een O moet zijn, moet je met dubbel O schrijven. Goochelen namelijk. Schrijf je met dubbel O, CH. Toch? En A, CH, daar spreek ik uit als Rachel. Dat heb ik geleerd. Als hij nog met hen sprak, zo kwam Rachel. Dat was nog voor Kals, was dit. Nog voor de mammoetwet. Dus ik weet zeker dat het goed is. Ja. Als hij nog met hen sprak, zo kwam Rachel met de schapen die haar vader toebehoorden, want zij was een herderin. En het geschiedde als Jacob Rachel zag, de dochter van Laban, zijn moeders broeder en de schapen van... Maar je weet nou het rest van het verhaal, hè? Ja, je weet het nou, hè? Dit is het kader van maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Juist, ja. Zijn de moeders broeder dat Jacob toetrad. En dan hoe dat precies zit, het heeft iets met testosteron te maken. En nog wat hormonen enzovoorts. Dan wordt hij ineens een mannetjesputter, noem ik hem altijd. Ik kom nooit aan dat woord voorbij, mannetjesputter. Hoewel dat eigenlijk een vogeltje is, hè? Dat weet u toch, hè? Mannetjesputter. Dat is een distelvink van mannelijk kunnen. Dat is een mannetjesputter. Ja. Maar goed, een mannetjesputter. Kom even. Dat zie je anders alleen maar in films. Zulke figuren. Dat Jacob toetrad en wentelde de steen van de mond des puts en drenkte de schapen van Laban, zijn moeders broeder. Hoe komt het dat de schapen van Laban, van Albion, van die witte, van de ineens water kregen, een deel kregen aan Gods beloften? Ja, ik maak even een paar sprongen. Want daar gaat het toch om. Ik hoop dat u de draad niet kwijt bent. Hoe komt dat? Omdat Jacob eraan kwam. En via Jacob kwamen de... Ja, kwam dat water van die bron bij Laban en zijn familie terecht. Nou goed, anders gezegd dan. Esau is een beeld, maar dat hebben we besproken allemaal. Hè? Esau is een beeld van het Joodse volk, de jagers, degene met de religieuzen, die, nou ja, enzovoorts. Die hechten niet aan het eerstgeboorterecht. Die geven dat weg voor het, voor het leven hier. Dat doet alle religie eigenlijk hoor. Die denken dat het om het leven hier gaat. En dat ze hier wat moeten najagen en bereiken. Enzovoorts. Maar dat is Esau. Jacob is de drager van het werk Gods en de belofte van God. Eigenlijk dus van gemeentelijke waarheid en zegeningen. Maar Jacob heeft van zichzelf verder niks. Dat zijn alleen de beloften. Ik zeg altijd, hij had een tandenborstel. Meer had hij niet bij zich toen hij onderweg ging. En misschien zelfs dat ook niet. Ja, broeder, dat is zo. Misschien zelfs dat ook niet. Maar, en er gingen. En, maar zijn zegeningen, alles wat op hem rustte, bracht hij dus over naar de andere tak van de familie. Naar Albion. Naar Laban. Wat ik zei is dus dat de gemeentelijke waarheid uit onze bedeling terecht is gekomen bij het andere huis van Israël, bij de andere tak van de familie, bij Jozef, namelijk bij Efraïm, namelijk bij de 10 stammen van Israël, namelijk bij de Kelto-Anglo-Saxische volkeren, meer precies in Londen. Ach, wat zeg ik, Londen. Ja, als ik snel praat, kunt u het niet volgen. Als ik langzaam praat, kunt u het ook niet volgen. Want dan had ik niet eens Londen gezegd, had ik gezegd Nieuw-Troje. En dat ik nog langzamer gedaan, dan had ik gezegd een Trinovantum. Dan heb je even wat uit te zoeken. Trinovantum. Dat is Nieuw-Troje, maar dan in het Latijn. Dat is de oorspronkelijke naam van Londen. Nou, de Latijnse naam voor Londen, maar het is dus Nieuw-Troje. Heb je dat nog? Nee, wij kennen Nieuw Amsterdam, maar dat ligt in Nederland. New York, Nieuw Amsterdam. Toch? En nog zo wat van die plaatsen, New York. Toch? Dat was York, maar het werd New York en zo. Later lieten ze dat New weer weg. Dus je vindt allerlei Europese plaatsnamen, ver over zee ook. Maar die maar terzijde. Maar de Trojanen, althans sommigen daarvan, namelijk in ieder geval Brutus, de drager van het Brit van het verbond, is in Brittannië terechtgekomen, dat naar hem genoemd schijnt te zijn, zegt men, Brittannië. Maar niet in de drager van het verbond. En werden de stichters van Troje, Nieuw-Troje. Het is de overplaatsing van... Het is Troje. Troje, eind van de avond. Okay. Troje was gebouwd door Israëlieten. Met name uit Juda, voor zover wij weten. Want er waren nogal wat Israëlieten in de tijd weliswaar in slavernij terechtgekomen in Egypte. Maar als je een beetje ondernemend bent en je land wordt bezet... Het is tot mij bijna, hè? Je land wordt bezet door de vijand, wat doe je dan? Of je wordt onderdrukt, wat doe je dan? Dan vaar je naar Engeland, dan word je een Engelandvader. En als je in Egypte zit en je wordt in slavernij gebracht, wat doe je dan? Dan kaap je een schip ergens in de haven, of je koopt een kapitein om, of je, weet ik veel, of je hebt gewoon geld en dan kan alles. En dan kies je het ruime sop. En dan steek je van het zuiden af, steek je over naar het noorden, de Middellandse Zee. En dan kom je in Klein-Azië terecht, dan wel in de Peloponnesus, dat is Griekenland. Dan kom je dan terecht en Troje ligt dan nog net in Klein-Azië. Aan de westkant van Klein-Azië, Turkije, hoe heet dat, Anatolië. Enzovoort, Troje. En anderen kwamen terecht in het zuiden van wat wij Griekenland noemen. En werden de stichters van Athene. En ook trouwens van Sparta. Niet van Ajax. Nee, Ajax was een Spartaan. Dat is ingewikkeld. Maar dat kan eigenlijk niet. Feyenoord, nee, dat kan ook. Maar van Sparta. Van Sparta waren met name Simeonieten, overigens. De Simeonieten. De Spartanen, de Milesiërs heetten ze later ook, toen ze verder trokken. De militairen, de vechtersbazen. Dat was Simeon. Maar er waren uit Juda en die vestigden zich in Troje. Dat was dus Joods, maar daar in de omgeving had je ook de Danieten. Die waren er altijd, Dan was altijd onderweg. En vandaar dat je daar ook hebt de Dardanellen, die zijn nog naar de stam van Dan genoemd, enzovoort. En als je daar doorheen gaat, de Dardanellen, heb je de kaart bij dan, dan kom je in de Zwarte Zee en er komen een stuk of 4, 5 rivieren in uit en de namen van die rivieren beginnen allemaal met Dan. De Donau, de Dnieper en de Dieton en hoe ze allemaal maar heten, kijk het maar eens na. Nou goed, en vandaar zijn ze overgestoken tot aan dan Denemarken aan toe natuurlijk. Maar dat terzijde, dat doet er nou even niet toe. Maar Joden waren dat. Dat wil zeggen uit de stam van Juda. En Troje is verwoest geworden. In pak een beetje nog een eeuw voor de tijd van David eigenlijk. Ongeveer 1100 voor Christus. En daarna zijn ze rond gaan trekken en kwamen zij dus in de eilanden in het westen terecht, de Tin-eilanden enzovoort. Maar dat is Brittannië enzovoorts. En daar ging dus de zaligheid, het christendom als zodanig naartoe. Binnen de Bijbel lees je dat niet expliciet, maar wat je nog net aanrakingspunt vindt, is de connectie van Paulus in elk geval met Rome en met de Britse koninklijke familie, want er worden een paar namen genoemd in de Bijbel in dat verband. In Rome. En dat klopt precies, want in die dagen zat de Britse vorst Caratacus soms wordt hij genoemd, die zat in Rome gevangen, omdat de Romeinen hadden Brittannië veroverd initiatief van Claudius enzovoorts. En zo kwam die koninklijke familie in Rome terecht. Maar feitelijk waren dat afstammelingen van afkomstig oorspronkelijk uit Troje, uit de lijn van Juda. Niet via David, maar via die andere lijn. Via de lijn van, niet van Peres, maar via de lijn van Zera. Daar hebben we het later over, naar aanleiding van Genesis 38. Want daar vind je de aanleiding tot de oorsprong van die geslachtslijnen enzovoorts. Maar het hele punt is dat wij in ieder geval in het boek Handelingen, doe het maar even snel, in Handelingen begint het verhaal met Jeruzalem, met Jacobus, de broeder des Heren en dus ook erfgenaam van de troon van David in Jeruzalem. Die Jacobus die dan ook geacht wordt leiding te geven aan de christenen daar in Jeruzalem. Maar het verhaal eindigt met Paulus in Rome. Dus met andere woorden, de zaligheid als zodanig verdwijnt uit Jeruzalem, wordt in gevangenschap, Paulus zelf wordt in gevangenschap afgevoerd naar Rome en daar houdt het verslag op. Maar voor zover wij weten, is er in Rome de connectie met Brittannië. Langs een heleboel verschillende lijnen, maar het is een tent vanavond, want ik ga er toch niet meer op in. En ik wil het ook niet elke keer weer vertellen. Maar wat er gebeurt, is dus dat de zaligheid overgeplaatst wordt van Jeruzalem naar Glastonbury eigenlijk. Maar toen maar. Maar in ieder geval van Judea naar Brittannië, naar het verbondsvolk. Want zo heet het. En dat is niet de lijn van Peres David, maar de lijn van Zera. Alleen die koninklijke lijnen, die kwamen wel degelijk al daarvoor bij elkaar. Via Jeremia en de dochter van Zedekia. Maar goed jongens, als je het verhaal kent, dan komt het misschien nu weer boven. En dan moet ik het maar bij laten. Waar het om gaat is dat Jacob die beloofde zegeningen, die langs natuurlijke weg bij Esau zouden moeten liggen, hij brengt ze over naar de andere tak van de familie, naar Laban. En Laban is hetzelfde als Albion. Het is, en dat betekent blank. En de Kelto-Anglo-Saxische volkeren, dat zijn de blanken. Dat zijn de blanke volkeren. Die tegenwoordig niet meer blank mogen heten, zelfs niet wit. Hoe heten ze? Caucasiërs. Laatst kwam ik weer tegen dat het ook niet kan, want ze komen helemaal niet uit de Caucasus. Nee, ze komen ook niet uit de Caucasus. Ze komen van achter de Caucasus. Van verder achter, maar men weet het allemaal niet meer. Helaas. Zit niet meer in de kanon van het onderwijs. Dat is nakals, zit het er niet meer in. Maar laat maar zitten. Zoiets. Maar dit is wat je hier dus ziet gebeuren. Jacob bij Laban enzovoorts. En hij opent de put. Hij opent de verborgenheid. Hij opent het woord van God. Want dat is eigenlijk wat er gebeurt. Enzovoort. Zie? Nou ja. En vandaar dat het ook volkomen logisch is. Het buitenbijbelse verhaal over Jozef van Arimathea, die als eerste het evangelie gebracht zou hebben in Brittannië. Volkomen logisch. Je had het zelf kunnen. Nou ja. Oké, ik niet dan, maar u toch wel. Dan had je toch zelf kunnen bedenken dat het dan een Jozef is die het daar brengt. Hè? Dat is zo voor de hand liggend. Dat, en toch, als het verteld wordt, wordt er nooit bij verteld hoe logisch het is. En dat het volkomen bijbels is. Enzovoort. Want dat weten ze dan weer niet. Maar ja, dat vertel ik u dus nu. Hoe voor de hand liggend dat is. Als dit niet via legenden tot ons kwam, dan zouden we er toch opgekomen. Er moet ene Jozef geweest zijn die het daar gebracht heeft. Toch? Er was ene Jozef en toen kwam Jezus. Er was ene Jozef en toen kwam Paulus. Jozef Barnabas heette die. Jozef. En toen kwam Barnabas. Er moet toch ene Jozef zijn die het dan daar brengt. Nou, dat is ook gebeurd. Hij schijnt daar trouwens een beker te hebben gebracht. Maar dat, weer een ander verhaal. Hè? Hetzelfde verhaal, je zou moeten bedenken. Ik weet nog dat ik. Het is afgelopen nou. Hè? Ik weet nog dat ik kwam uiteindelijk toch nog. Ja, voor mijn vrouw moest het. Ik vond het eigenlijk te ver. Ik zou dat nou wel doen? Dat wilde ze vast niet. Nee, het moest. Wij moesten naar Aberystwyth. Dat ligt helemaal aan de westkust van Wales. Want daar was de zogenaamde Nentius Cup. Die ervan verdacht wordt de avondmaalsbeker geweest te zijn, de Heilige Graal. Enzovoort. De restanten van een houten beker. En die was altijd. Het laatste wat ik ervan wist was, lag in een kluis ergens in een bank. Of zo. Maar toen bleek dat die familie. Want al die families. Sterfste altijd wel weer een generatie. En wat doen ze dan met het erfgoed? Die hadden het overgedragen aan het museum in Nentius. En dan werd het uitgestald. Merkwaardige wijze, als je het museum in wilde, moest je betalen. Maar ze kregen de lucht van dat we alleen maar kwamen voor die Nentius Cup. Dat was gratis. Konden zo het gratis museum in. Ja. Maar ik weet nog dat ik toen gezien heb. En toen kwam ik weer naar buiten. Uit zo'n groot pand op een heuvel. Zo de deur uit. Dan kijk je recht naar het westen. Recht naar het westen. Op de. Nou ja, de Ierse Zee is het dan daar of zo. Maar recht naar het westen. Over de oceaan, bij wijze van spreken dan. En ik dacht, ja, dat. Dat verzin je toch niet? Want dat zegt de Bijbel toch, dat het zou gaan naar het uiterste westen. Ja, niet die beker, maar wel de zaligheid. Weet je wel. En dan sta je daar en verdomme, ja, verder kan je ook niet. Hier houdt het land op. Apart. En als je zegt, vraagt of ik dan geloof dat dat de Nou, nee, dat weet ik ook niet. Dat weet ik niet. Maar ik wil weten al wat erover verteld wordt. Het is toch verbijsterend op wat voor plaats je dan terechtkomt. Zo, ja. Ze hadden het moeten verzinnen, denk ik altijd. Maar het is niet verzonnen. Het is gewoon, oh, dan maar naar het museum enzovoorts. Ja. Maar goed, er komen een boel herinneringen boven. We moeten het erbij laten, we zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, voor de zaligheid waaraan we hebben deelgekregen. Niet op grond van onze verdiensten of afkomst of iets dergelijks, maar eenvoudig door geloof in uw woord en daarmee in onze heiland, de Heer Jezus Christus, die eenmaal onze zonden wegdroeg, maar die ons nu het leven geeft en al wat tot dat leven en de godzaligheid behoort. We danken u dat we daaruit mogen leven en ons mogen verdiepen in wat u ons blijkbaar hebt nagelaten. Dit levende en eeuwig blijvende woord waardoor we u leren kennen, waardoor wij geconfronteerd worden met uw werk in de loop der eeuwen en waarop we ons geloof mogen bouwen dat ook, hoewel wij uw aanwezigheid of uw werkzaamheid niet zien in de wereld om ons heen, wij toch onze heiland kennen als gezeten aan uw rechterhand. En wij danken u, Vader, dat uw beloften in Christus ja en amen zijn. Dat ze vast liggen in het volbrachte werk. En waar wij ons daaraan overgeven, onderwerpen, daar zult u een goed werk in ons doen en dat voleindigen tot op de dag van Christus. En daarom danken we u dat we hier mochten zijn ook vanavond en bevelen ons bij u aan. Op grond van uw belofte, wees u ons nabij en verheerlijk uw naam in ons om Christus wil. Amen.